Goedemiddag gemeente, gasten hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Aversluis uit Ede. De schriftlezing is vanmiddag uit het boek Ezechiël hoofdstuk 1. Het thema is Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. Collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en huisvesting Pnio. En uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk dat vermeld staat op de zondagsbrief en op pniel.nl. Als gast kunt u uw bijdrage eventueel na de dienst ook in de collectezak bij de uitgang doen. We zingen nu eerst de schoolpsalm, psalm 92 vers 1 en 2 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op 136, vers 1, 2 en 26. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof de grote God, wiens troon hoger reist dan die van de goden. En geeft de God des hemels eer. Psalm 136, vers 1, 2 en 26. Met de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarin zingen wij Psalm 6 vers 9 over de Heere die het gebed hoort. Psalm 6 vers 9 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voor we de schriften openen willen we samen eerst de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. en om de opening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Heilige, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het begin van deze dienst komen we tot u. En wat past het ons om uw naam te danken dat u ons samenbrengt hier. Vanmiddag in de kerk, thuis met ons verbonden, waar we ook zijn. Heer, we danken u dat u ons roept. Keer op keer. We danken u dat we deze dag van u ontvangen, een rustdag, waarop we al die dingen waar we druk mee zijn in de week, achter ons mogen laten. En we bidden u dat dat ook zo is. We kunnen zo vol zijn met dingen die ons bezighouden, tot in de kerk en tot tijdens het bidden toe. Wilt u ze van ons wegnemen, dat ze ons niet in de weg zullen staan, dat we al die moeite bij u kwijt kunnen. En wilt u ons de weg wijzen, ons uw weg leren. Heer, we danken u dat u ons deze dag geeft, dat we stilgezet worden en niet altijd maar doorleven. We danken u dat u ons samenbrengt in uw huis, dat het in alle rust en vrijheid kan. En we bidden u voor uw kerk, elders op deze wereld, waar het ook zo vaak niet kan. Waar mensen niet kunnen samenkomen vanwege oorlog, vanwege vervolging. En we bidden u voor uw kerk ook in die omstandigheden. Geeft u genade om trouw te zijn, ook als het dienen van u zoveel kost. Wij kunnen ons dat meestal helemaal niet voorstellen hoe dat moet zijn. En Heer, wilt u door alle moeite heen uw koninkrijk uitbreiden en uw kerk vergaderen. Heer, geef ook ons uw genade, wij die zoveel vrijheid en voorrechten gewend zijn en er ook zo makkelijk gewend aan raken en het vanzelfsprekend vinden. Geeft u dat wij niet door die vrijheid opgaan in het hier en nu, maar laat ons voor alles uw koninkrijk zoeken, uw gerechtigheid. Heer, we bidden u voor uw kerk overal waar die samenkomt vandaag. We bidden u voor de kerken waarin u ons een plaats geeft. Wij leggen ook alles voor u neer, wat er is aan onrust en aan zorg, aan verdeeldheid. Heere, vergeef dat ook. En wilt u samenbrengen rondom uw woord. Bewaar ons ervoor dat we bij uw woord vandaan gaan en eigen wegen kiezen wat ons het beste past. Op welke manier dan ook. Bewaar ons voor verdeeldheid. Voor het werk van de boze die er altijd op uit is om mensen bij u vandaan te trekken. Bij uw woord vandaan. Om mensen tegen elkaar op te zetten. Heer, wilt u zijn werk afbreken en uw koninkrijk doen komen. We bidden u voor onze theologische universiteit en alle die daar werken en studeren. Zegent u ook dat werk en laat dat dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Wereldwijd. We bidden u voor andere kerken in ons land en over heel deze wereld. We bidden u voor alle die werken op eenzame posities. We denken aan mensen die in de zending werken. Geeft u genade om trouw te zijn, om te zaaien. Ook als het vaak eenzaam werk is. En we bidden u om vrucht, Heer. Vrucht als bemoediging ook. Voor alle die werken in uw koninkrijk. Maar vooral ook vrucht tot eer van uw naam. En tot uw eer, Heere Jezus Christus, de koning van uw kerk. Heere, we bidden u voor het getuigenis van de kerk in deze wereld. Laat er van de kerk en laat er van ons leven een goed getuigenis uitgaan over uw naam. En Heere, we belijden het u ook dat daar zoveel aan ontbreekt. En ook naar de nieuwsberichten van de afgelopen week over misbruik in de kerk. Leggen we ook dat voor u neer. Heere, doe verzoening over die schuld. Wilt u bekering geven bij allen die verkeerd gedaan hebben? Wilt u hulp geven voor en die daar het slachtoffer van geworden zijn? Heer, wilt u zelf bewaren, wilt u ons allemaal bewaren voor zonde? Op welke manier dan ook. Niemand van ons is daar te goed voor. En wilt u dwars door alles heen, ook door zoveel menselijke en zondige dingen in uw kerk heen, met uw werk doorgaan? Heer, we bidden u voor onze overheid. Geeft u een wijsheid om ons land te regeren. En wilt u ook te midden van alle verdeeldheid en onrust in het land soms vrede geven? We bidden u voor deze wereld. Een wereld met zoveel verdriet en ellende. Met oorlog, met natuurgeweld, met spanningen. Heer, wilt u vrede geven? Zegent u hulpverlening. Zegent u pogingen om vrede te bewerken of te bewaren. En Heer, laat al die moeite ons ook des te meer uitdoen zien naar uw komst in heerlijkheid. Als er werkelijk vrede zal zijn, als de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Heer, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn? Geeft u ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Dat we mogen horen over wie u bent, de ontmoeting met u in uw heerlijkheid. Geeft u dat het dan niet alleen maar woorden zijn die we spreken of aanhoren, maar dat we u werkelijk persoonlijk ontmoeten. Dat wij zelf uw heerlijkheid mogen zien. En breng ons dan voor u op de knieën, in ootmoed, in verwondering, in aanbidding. Heer, wees u in ons midden. Hoort u ons gebed. Niet om enige verdiensten in ons, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Ezechiël 1. Bij deze Ezechiël 1, dat is een wat langer hoofdstuk, maar we moeten toch eigenlijk wel het hele hoofdstuk lezen om de boodschap te zien. Ik lees het in een aantal gedeelten en ik zal steeds zeggen waar het over gaat. Dat helpt misschien ook bij het luisteren, bij het meelezen. Bij deze Ezechiël 1 is vers 1 tot en met 4 een inleiding waarin verteld wordt in welke situatie zich Ezechiël zich bevindt. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de 5e van de maand, dat was het 5e jaar van de ballingschap van koning Jojachin, kwam het woord van de Heer uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Galdeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de Heer was daar op hem. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal uit het midden van het vuur. Dan vers 5 tot en met 14, dan krijgt Ezechiël een wagen te zien met vier levende wezens. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezicht en hun vleugels god van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer ze gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund en alle vier hadden ze de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als een uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. Van vers 15 tot en met 21, dan ziet Ezechiël naast die vier levende wezens ook vier wielen. Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe ze gemaakt waren was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante, hun uiterlijk en hun bouw waren zo alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Wat hun velgen betreft, die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stil stonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. En dan het laatste deel vanaf vers 22 tot het einde, dan ziet Ezechiël boven die dieren en die wielen een soort platform en de troon en hem die daarop zit. En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, van boven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen van achteren bedekten. Ik hoorde toen zij gingen het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante, van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben. In het bijzonder het laatste vers waar het hoofdstuk op uitloopt, vers 28. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verscheen op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Voor we daarbij stilstaan, willen we eerst zingen als inleiding op de prediking op Psalm 97, vers 1 en 7. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer en Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 1 en 7. Gemeente, na de preek zingen we op Psalm 25, vers 4. Zere goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Dus zal hij hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Wie ik nu toch ontmoet heb vandaag. Als iemand zo thuis komt, dan weet je dat er wat bijzonders is gebeurd. Dan heb je niet zomaar een klasgenoot ontmoet of een bekende collega. Maar iemand die je normaal gesproken nooit ontmoet. Misschien iemand die je al heel lang niet meer gezien had. Een oude bekende. Of iemand die je nog nooit persoonlijk ontmoet had. Stel je voor, kinderen, je gaat naar school op een dag. Ja, het is nu vakantie natuurlijk, maar je gaat weer naar school. En op een dag komt de koning of de koningin op bezoek. Dat was natuurlijk helemaal geheim. Niemand wist dat. Nou, dan kun je zo wel thuiskomen. Raad eens wie ik vandaag gezien heb. En zo'n bijzondere ontmoeting, die weet je jaren later nog. Stel je voor dat je God ontmoet. Niet een oude bekende of de koningin, maar de levende God. Kan dat dan, kun je denken. En wat zie je dan? Nou, bij Ezechiël gebeurt het in elk geval. Hij krijgt de heerlijkheid van de Here te zien. Wat moet dat geweest zijn? Als je God ontmoet. Hoe zou jij reageren als dat gebeurt? Want als er iets is dat je leven verandert, is dat het wel. Het thema voor de preek is Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid en we zien drie dingen. Een open hemel, ontzagwekkende heerlijkheid en ontroerende nabijheid. Ezechiël is niet zo bekend. Als je een lijstje zou moeten maken van bijbelboeken die je het best kent of die je het mooist vindt, dan zou bij niet zoveel mensen, denk ik, Ezechiël in de top 10 staan. Er zijn wel een paar gedeelten die wat meer bekend zijn. Hoofdstuk 37 bijvoorbeeld, dat visioen van de vallei met de dorre doodsbeenderen. Misschien nog een paar andere stukken. Maar het is niet zo bekend. Ook wel een lastig bijbelboek soms om goed te begrijpen. Ezechiël was profeet, die moest de boodschap van de Heer doorgeven aan het volk. Hij moest dingen zeggen. Hij moest soms ook dingen uitbeelden, laten zien met zijn leven. Of een verhaal vertellen, zodat de mensen het beter konden begrijpen. En uiteindelijk heeft hij die boodschap dus ook opgeschreven. En dat vertelt hij allemaal zelf. Het is dus niet een boek over Ezechiël, maar hij vertelt het zelf. Het is alsof je meeleest in zijn eigen verslag, in zijn dagboek om zo te zeggen. Zijn naam komt in het hele boek ook maar 2 keer voor. Hier aan het begin nog een keer, halverwege ongeveer. Maar ik, waar het steeds over gaat, dat is dus Ezechiël. Een mooie naam trouwens. Ezechiël betekent God is mijn sterkte. Of de Heere maakt sterk. Een naam waarin zijn ouders al iets belijden over wat ze van de Heere verwachten. En Ezechiël was eigenlijk geen profeet, maar een priester. Zijn vader was priester, staat in vers 3. En dus zou Ezechiël ook priester worden. En daar werd hij als jonge man... natuurlijk op voorbereid, daar werd hij voor opgeleid. Priesters die moesten de wet van de Heere kennen, daar moesten ze het volk ook onderwijs in geven. Ze moesten weten hoe het allemaal toeging in de tempel, met het slachten van dieren, praktische dingen, maar ook al die verschillende offers en hoe die gebracht werden. Nou, Ezechiël zal dat ook wel geleerd hebben. En je merkt dat trouwens ook in zijn hele boek, dat hij bijzondere aandacht heeft steeds voor de tempeldienst, voor alles wat met het werk van priesters te maken heeft. En heel die periode van voorbereiding duurde totdat iemand 30 jaar was. Op de leeftijd van 30 jaar gingen priesters dienst doen in de tempel. Nou, zo ging Ezechiëls leven. Hij zou priester worden. Dat was een voorrecht, een genade. Daar werd hij op voorbereid. Daar zag hij naar uit, lijkt het ook wel. Totdat, toen hij 25 was, zijn wereld instortte. De koning van Juda was in opstand gekomen tegen Babel. En de koning van Babel, het wereldrijk in die dagen, die liet dat natuurlijk niet op zich zitten. Jeruzalem werd belegerd, ingenomen en gestraft. En die koning van Juda, samen met een paar duizend mensen uit de bovenlaag van de bevolking, werden meegevoerd, gedeporteerd naar Babel. Dat was nog niet de grote wegvoering, wat wij dan meestal de ballingschap noemen. Dit was nog een jaar of 10 eerder. Toen werd een deel van de bevolking weggevoerd, de bovenlaag, de elite zeg maar. En een van die mensen die meegevoerd werden, was Ezechiël. Het slachtoffer van iets waar hij niks aan kon doen. Wat moet er nou voor zijn toekomst terechtkomen? Hoe kun je priester worden als er geen tempel meer is? Ja, in Jeruzalem nog even. Maar hij zit gevangen honderden kilometers daar vandaan. Het voorrecht van de priesterdienst moet in één klap een hopeloze droom geworden zijn. En hoe kon dit gebeuren? Dit ballingschap was een schok voor de Israëlieten. Want ze hadden altijd gedacht dat God hen wel redden zou. Jeruzalem gaat nooit verloren. God woont hier in de tempel. Hij zal ons bevrijden. Wat kan ons dan gebeuren? En die gedachte was ook heel snel weer terug trouwens in Jeruzalem. Ja, en als zoiets gebeurt, wat betekent dat dan? Wat heeft dat nou te zeggen over die mensen die weggevoerd zijn? Weg uit het land van Gods belofte. Die mensen zijn dus blijkbaar getroffen door het oordeel van God. Dat was de algemene gedachte onder het volk in Jeruzalem, maar ook in Babel. Die wegvoering moet wel een straf van God zijn. Dus die mensen die in Babel zitten nu, dat zijn dan de slechten. En de mensen die nog in Israël, in Jeruzalem wonen, die staan aan de goede kant. De verwachting was eigenlijk dat het ook niet al te lang zou duren. Nou, in die situatie zit Ezechiël, gevangen in Babel. Ja, wel niet letterlijk in de gevangenis. Die ballingen in Babel, die hadden een mate van vrijheid, die konden daar zelf wonen. Die konden daar het land bewerken, huizen bouwen. Maar ze mochten natuurlijk niet terug naar Kanaan. Ze zijn buiten het land dat God hun beloofd had. Ze kunnen niet naar de tempel, waar de Heere woonde en gediend werd. En om zich heen zien de Israëlieten de macht, de cultuur, de wijsheid van de Babyloniërs. Prachtig, indrukwekkend. Een wereldrijk. Wat stelt dat kleine landje Israël? En wat stelt de God van Israël voor? Tegenover zoveel machtsvertoon. Ze hebben verloren. Priester worden kan Ezechiël wel vergeten. Maar God roept hem tot een andere taak. Profeet. In het 30ste jaar begint Ezechiël. Dat moet wel het 30ste levensjaar van Ezechiël zijn. De leeftijd dus waarop priesters dienst gingen doen in de tempel. Het 5e jaar van koning Jojachin. Dat was die koning die in ballingschap was gevoerd. Die was al lang afgezet dus. Maar de ballingen rekenen met zijn koningschap. Hij was hun koning nog steeds. De datum staat er precies bij. Als je het omrekent naar onze jaartelling, 31 juli 593 voor Christus. En dan gaat de hemel open. Op die dag gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God te zien kreeg. Daar gaat de hemel open, terwijl Ezechiël in ballingschap zit, in Babel. Niet in Jeruzalem, waar je het verwachten zou. Waar de Israëlieten er ook zonder meer op rekenden, God woont hier, hij hoort bij ons. Het heil, de toekomst, God zelf, leek in elk geval niet in Babel te zijn. Maar hij is er wel. En hij spreekt tot Ezechiël. Daar komt zijn boodschap vandaan dus. Alles wat hij tegen het volk te zeggen heeft, dat zijn niet zijn eigen ideeën, ik denk, ik vind, maar hemelse woorden, goddelijke woorden. En het begint ermee dat hij God zelf ontmoet. Hoe zou je anders ooit over God kunnen spreken als je hem zelf nooit ontmoet hebt? Hoe kun je kinderen, of leerlingen op scholen, of wie dan ook, de weg wijzen naar de Heer, als je zelf niet weet wie Hij is? De hemel gaat open op de laatste plaats waar je het verwachten zou. En zien we dat eigenlijk niet elke keer waar de Heer komt, gemeente? Hij sprak tot Ezechiël. Ezechiël zag hem zelfs. Later gaat de hemel weer open en komt God neer. Niet in Jeruzalem, waar je het verwachten zou, maar in Bethlehem. Niet in de tempel, maar in een grot. Niet met macht en heerlijkheid, maar in bittere armoede. De Heere komt zo anders dan waar wij vaak op rekenen. En wat kan dat ook verwarrend zijn? Moeilijk. Een aanvechting. Waarom gaat Gods weg in mijn leven zo? Zo anders dan ik dacht, dan ik bad, dan ik hoopte en geloofde. Misschien lijkt alles in te storten, zoals het bij Ezechiël ook gebeurt. Maar ook op zulke momenten. En misschien soms wel juist op zulke momenten kan de hemel opengaan. En als je God ontmoet, als je zicht krijgt op Hem, dat maakt alles anders. Hij neemt Ezechiël toch in dienst. Dat is vaak geen makkelijke weg. Maar met de Heere kan hij verder. En als je met de Heere leeft en je kijkt terug in je leven, zijn dat vaak niet de momenten waarop de Heer het meest dichtbij was? Gaat de hemel soms juist niet open als het om je heen aarde donker lijkt en je geen uitweg meer ziet? Moeite en tegenslag zijn niet altijd alleen maar slechte tijden. Het kan je juist ook bij de Heer brengen. Het wil je bij de Heer brengen. En Hij kan komen juist waar of wanneer je het niet verwacht. Dat wil niet zeggen dat de Heere dienen dan alleen maar moeite is. Of dat je alleen in een diepe crisis God kunt ontmoeten. Gelukkig niet. Maar als alles op scherp komt te staan in je leven, en dat gebeurt soms, dan kun je wel ook scherper zicht krijgen waar het op aankomt. Waar je echt houvast vindt. En juist in de diepte wil de Heere nabij zijn. En je oprichten. Als de hemel open gaat, wordt het licht. En dan ga je alle dingen in een ander licht zien. Als de Heere ook in Babel is, dan kan Ezechiël hem daar ook dienen. Ook al is dat heel anders dan hij eerst dacht. En wat een troost is dat. Als je een andere weg moet gaan dan je wilde. Als de Heere er maar bij is. En gaat het ons daar ook om, gemeente? Ezechiël leefde in crisistijd, kun je wel zeggen. Maar het ging er niet als eerst om dat hij weer snel terug kon naar Jeruzalem. Maar dat hij luistert naar wat de Heere spreekt en dat doorgeeft. En als wij met crisis te maken krijgen in ons leven, in de samenleving, in de wereld, brengt ons dat ook bij de Heere. Of willen wij vooral graag snel van de crisis af? Als alles maar weer gewoon is. Als ik maar weer gewoon verder kan met de dingen die ik gepland had. Zo herkenbaar. Zo begrijpelijk. Maar brengt het ons ook bij de Heere? Leren we er geestelijk ook iets van? Dat brengt ons bij het tweede. Wat Ezechiël dan ziet. De hemel gaat open en wat ziet hij dan? Nou, allereerst vers 4. Een stormwind. Een grote wolk, flitsend vuur en lichtglans. Dat moeten voor een priesterzoon als Ezechiël bekende beelden zijn geweest. Want met die tekenen was de Heere ook verschenen op de berg Sinaï, toen hij zijn wet gaf. Het waren indrukwekkende tekenen. Het volk was er diep van onder de indruk. Het laat Gods majesteit zien. En vervolgens komt er uit die wolk iets tevoorschijn. En dat blijkt, om het maar even samen te vatten, een troonwagen te zijn. die hij in de rest van het hoofdstuk beschrijft. Hij ziet eerst vier levende wezens, vier dieren wordt het ook wel vertaald, dan wielen naast die levende wezens. En als hij dan omhoog kijkt, dan blijken die vier dieren een soort gewelf, een soort platform te dragen. En daarop staat een troon. Gods troon. Ezechiël beschrijft wat hij allemaal ziet. Maar tegelijk kan hij het niet goed beschrijven. En je ziet wel eens iets waarvan je niet precies weet wat het is. Maar het lijkt wel op iets anders. En je ziet bijvoorbeeld een vogel die je niet kent, maar je kunt hem wel omschrijven. Maar ongeveer zo groot als een duif en zo'n kleur en die snavel. En iemand die er meer verstand van heeft, die weet dan misschien wel wat je bedoelt. En maar je kunt aan de hand van wat je weet uitleggen wat je ziet. Ook ken je dat niet. Maar als je nou iets ziet wat je nog nooit gezien hebt, waar eigenlijk geen woorden voor zijn, hoe moet je het dan beschrijven? En dat gebeurt hier bij Ezechiël. Eigenlijk merk je dat ook wel als je het hoofdstuk leest. Ezechiël zegt elke keer, het had de gedaante van, het leek op, het had iets van. En als je een beetje ongeduldig bent, dan kun je bij jezelf denken, zeg het nou toch gewoon. Waarom staat er niet gewoon wat hij ziet? Waarom moet het allemaal zo, ja, het leek op, zo omslachtig eigenlijk. Ja, maar Ezechiël kan het niet gewoon zeggen. Er zijn geen woorden voor. Het is zo indrukwekkend, zo overweldigend, zo totaal anders dan alles wat hij kent. Hij zoekt naar woorden. Er zijn wel eens kinderen, misschien wel ouderen ook, die een tekening maken bij de preek. En dat kan helpen om goed te luisteren, dat kan helpen om het te verwerken. Maar wat moet je nou eigenlijk tekenen bij Ezechiël 1? Je kunt wel een paar dingen tekenen. Iets ervan. Maar dat kun je nooit. Je kunt het nooit allemaal bij elkaar krijgen. Je kunt het niet precies namaken. Ezechiël ziet eerst vier levende wezens. Ze lijken op een mens, zegt hij. En ze hebben vleugels. Daarmee bedekken ze hun lichaam en daarmee bewegen ze zich. Die vleugels raken elkaar, staat er ook. Dat doet je denken aan de ark waarop het verzoendeksel de cherub stonden met hun vleugels die elkaar raken. In hoofdstuk 10 ziet Ezechiël die troonwagen nog een keer. En dan worden die levende wezens cherubs genoemd. Engelen dus. Alsof Ezechiël toen pas besefte, ja, de woorden gevonden had wat hij allemaal gezien had. En de gezichten van die wezens, die cherubs, vers 10, die lijken op een mens, een leeuw, een rund en een arend. En het is niet zomaar dat die gezichten genoemd worden. Een leeuw stond in de oudheid, en nog steeds natuurlijk, symbool van moed, voor het koningschap, voor kracht. De koning van de dieren noemen wij hem nog steeds. Een arend, dat was de snelste, statigste vogel die er was. Een rund was het grootste dier dat de mensen kenden, dat ze zelf hielden. Dat was het symbool van kracht, van vruchtbaarheid, levenskracht. Een leeuw, een arend, een rund en een mens. Samen symbool zou je kunnen zeggen van kracht, snelheid, scheppingskracht en wijsheid. Het zijn dus niet zomaar wat wezens die Ezechiël ziet, maar het allerhoogste. Vol van bijna goddelijke kracht. En het zijn er vier. Dat getal komt telkens terug in dit hoofdstuk. Het getal van de vier windstreken. Van de hele wereld dus. En naast die vier levende wezens, die cherubs, is steeds een wiel. Vanaf vers 15. Die troonwagen kan zich dus verplaatsen. En hij kan zelfs alle kanten op. Want in elk wiel zit nog weer een ander wiel. Die wagen kan dus net zo makkelijk vooruit rijden als opzij. En hoe dat dan precies zit en of dat technisch dan wel kan en zo, daar gaat het hier niet om, het is een visioen. Maar dat laat zien dat de engelen die Gods troon dragen, overal naartoe kunnen. Ze hoeven dus niet eerst te draaien en te keren. Dat gaat altijd langzaam, maar dat kost altijd tijd. Ze kunnen onmiddellijk alle kanten op. En de geest leidt hen daarbij. En het gaat allemaal in volstrekte harmonie. De Heer kan bliksemsnel naar alle windstreken gaan. Hij is in een oogwenk daar waar mensen hem nodig hebben. Hij komt naar Babel om Ezechiël te ontmoeten en tot profeet te roepen. Maar hij kan dus ook weggaan uit Jeruzalem. Ook als de mensen daar er vast van overtuigd zijn dat dat nooit gebeuren gaat. De Heer gaat waar hij wil. Hij ziet waar hij nodig is. En zijn engelen gehoorzamen. Meteen. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen ze. En daarin zie je ook hoe de Heer werkt, gemeente. Als de Heilige Geest werkt, is er harmonie. Daarin zijn de engelen een voorbeeld voor ons. Als de geest werkt, dan gaat het goed. Dan gaat het vanzelf. Dan is er vrede en rust. Vrede in je hart. Vrede in de kerk. De Satan zaait altijd onrust en verdeeldheid. De Heilige Geest brengt rust. En geestelijk, in de omgang met God, persoonlijk is dat ook zo. Als je zelf iets moet doen, als het moet, dan gaat het moeizaam. Het wil niet. Je wilt niet. Maar als de geest je hart opent, dan wordt het anders. De geest is in de radar. Dan verlang je om de Here te zoeken, de Bijbel te lezen. Je hebt het nodig om te bidden. Dat moet niet. Dat wil je graag. En dan leer je uit de diepte omhoog kijken. Opzien tot God. Niet dat het later dan niet weer anders kan worden. Helaas wel. Maar dan merk je ook het verschil of de Heilige Geest krachtig werkt of niet. Ezechiël ziet die engelen met die wielen ernaast. Nou, dat is al indrukwekkend, vers 24. Hun vleugels klonken als het geluid van vele wateren, als een machtig leger. Alleen van het geluid al raak je diep onder de indruk. Maar dit was allemaal pas het begin. Want nu heeft Ezechiël verteld over die levende wezens en die wielen. Dat is, om zo te zeggen, alleen nog maar het onderstel van die troonwagen. En dat is blijkbaar nog een beetje te zien en te beschrijven. Maar dan, en je merkt in het hoofdstuk dat de spanning wordt opgevoerd, boven die levende wezens, door hen gedragen, is een gewelf, een soort platform van saffier, een van de kostbaarste stenen in de oudheid. En op dat gewelf, dat platform, iets dat leek op een troon. En op de troon de gedaante van een mens vol schittering, vuur, lichtglans. Het was de verschijning van de gedaante, van de heerlijkheid van de Heer. Daar gaat het om. Heel de rest van het hoofdstuk was maar inleiding. En het was nodig om Ezechiël voor te bereiden op wat hij ging zien. Hij zag God zelf, de onzienlijke. Je kunt hem niet zomaar zien. De heerlijkheid van de Heer, dat is zijn glorie, zijn grootheid, zijn majesteit. De Heer zelf in zijn stralende heerlijkheid. En alles aan dit visioen roept die heerlijkheid uit. Toen Jesaja de Heer in de tempel zag, toen zongen de serafs boven hem. Heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, Ezechiël hoort geen engelen zingen of roepen, staat er. Maar het hele visioen roept dit wel. Heerlijk, heilig, ontzagwekkend is de Heere van de legermacht. Dat is groot, indrukwekkend, overweldigend. Ontzagwekkend. Ezechiël heeft God ontmoet. Als hij die engelen en de wielen ziet, kan hij het nog een beetje beschrijven. Maar als hij de heerlijkheid van de Here zelf ziet, daar past maar één reactie bij. Hij valt neer. Hij werpt zich op de grond. Dat is dus niet een buiging maken of een diepe buiging, maar echt lang uit, plat op de grond. Dan lig je dus lang uit in het stof. Zo waren die wegen in het oosten. Een teken van diepe ootmoed. Uit ontzag voor Gods heerlijkheid. Hoe kun je God ooit zien? Mozes kon alleen de schaduw van Gods heerlijkheid zien. Ezechiël ziet een stralende lichtglans. En hij valt meteen neer. Zijn heerlijkheid is te groot voor kleine en zondige mensen die wij zijn. En wat een genade dat die heerlijke, heilige God toch neerkomt en spreekt. En hij is nog dieper neergekomen in zijn eigen zoon. Niet met deze ontzagwekkende heerlijkheid, dat zou te groot voor ons zijn. Maar hij is in het vlees gekomen. Eén van ons geworden. Gods heerlijkheid is zichtbaar en tastbaar geworden in de Heere Jezus Christus. En toch neemt het zijn majesteit niet weg. Op momenten dat de discipelen zien wie de Heere Jezus werkelijk is, vallen ze ook in aanbidding voor hem neer. En als Johannes op Patmos de opgestane heiland ontmoet, dan verschijnt hij ook in die hemelse heerlijkheid. En toen ik hem zag, schrijft Johannes dan, viel ik als dood aan zijn voeten. Daar zie je diezelfde heerlijkheid die Ezechiël zag. En dezelfde reactie. Dat laat ons zien wie de Heere is, gemeente. De heilige. De gans ander. Wij leven in een cultuur waar elk besef van heiligheid lijkt te verdwijnen. Ook in de kerk soms. Maar het is wel wezenlijk voor wie de levende God is, zoals hij zich in zijn woord openbaart. Wij hebben God niet in de vingers. Hij past niet in ons verstand of in ons systeem. Hij is zoveel groter, zoveel heerlijker. Niet afschrikwekkend, maar wel diep ontzagwekkend. En zeker de Heere komt ook heel dichtbij. Dat zullen we zo nog zien. Maar dat kun je daar niet van aftrekken. Is dat besef er ook bij ons, gemeente? In hoe wij over God denken en spreken en wat we over hem zingen. God is je vriendje niet. Hij is er niet om te doen of te zeggen wat wij graag horen willen. Hij is zo groot. En zo goed, zo heerlijk en ontzagwekkend, dat er maar één houding past. En dat is dat je je neerbuigt voor hem. Dat je eindelijk je mond zout en je verootmoedigt en je overgeeft. Heb je dat gedaan? Want anders sta je nog overeind. Dan ben je trots en hoogmoedig. Zoals wij zijn van onszelf. Maar dan heb je Gods heerlijkheid nog niet gezien. Want als je zijn glorie ziet en je eigen zonde, als zelfs de engelen zich voor hem moeten bedekken, waar moet ik dan blijven? Het gaat er niet om dat je dat op één moment heel bijzonder moet beleven of zo. Wij hoeven niet een visioen te verwachten zoals Ezechiël. Maar het gaat om de houding van ons hart. Dat is juist niet iets van één moment, maar iets dat heel je leven doortrekt. Hoe je over God denkt en met hem spreekt. Hoe je zijn woord leest en zijn weg zoekt. Kennen wij dit eerbiedig ontzag voor Gods heerlijkheid? Heb je hem ontmoet? Want dat kan. Dat is het wonderlijke. En dat brengt ons bij het laatste. Zijn ontroerende nabijheid. Die heerlijkheid van God betekent namelijk niet dat hij op afstand blijft. Zo hoog dat hij onbereikbaar is voor gewone mensen. Hij zoekt Ezechiël en Israël juist op. Hij verschijnt. Hij spreekt. Ezechiël kan er wel steeds minder van zeggen. Toen het over dat onderstel ging, kon hij het nog een beetje beschrijven. Maar als hij dan hoger kijkt, het gewelf, de troon, hem die op de troon is, dan worden zijn woorden steeds minder. Het is alsof je in de zon moet kijken en dan precies moet beschrijven wat je ziet. Dat kan niet. Je moet het ook maar niet proberen, kinderen. Maar als je het zou proberen, dan knijp je onmiddellijk je ogen stijf dicht. Dat kan niet anders, dat gaat vanzelf. Dat kun je niet zien, dat kun je niet beschrijven. Vanaf het begin zei Ezechiël al steeds, het leek op, het was iets als, maar aan het eind wordt het nog meer. Op wat op een troon leek, was iets wat leek op, zoals de gestalte van een mens. Het wordt steeds meer stamelen. Je kunt het onuitsprekelijke niet zeggen. In het Jodendom was er later dan ook grote terughoudendheid om dit visioen uit Ezechiël 1 te lezen. Volgens sommigen mocht je dit hoofdstuk helemaal niet lezen voordat je 30 was. Nou, dat geldt bij ons niet gelukkig, dus fijn dat alle kinderen en jongeren gewoon in de kerk zijn. En dat had er ook wel mee te maken dat er mensen waren die daar een heel vreemde kant mee opgingen. Een soort mystieke weg maakten van dit visioen. Maar je merkt naar het einde van dit hoofdstuk wel, als Ezechiël de Heere zelf ziet, dat zijn woorden steeds meer tekort schieten. Maar één ding ziet hij nog wel, zegt onze tekst. Het uiterlijk van de lichtglans rondom de troon was als het uiterlijk van de regenboog. De heerlijkheid van de Heere zelf is niet in onze woorden en ook niet in ons denken te vatten. Het gaat er ver bovenuit. Maar rondom de troon is de regenboog. Maar de kinderen weten denk ik al wel waar die regenboog vandaan komt. Na de zondvloed, als Noach uit de ark komt. Ze hebben gezien wat er gebeurt als mensen God verlaten. Toen kwam het vreselijke oordeel van de zondvloed. Maar ook door die zondvloed zijn de mensen nog niet beter geworden. En je vraagt je dan natuurlijk af, komt er over een poosje weer? Zal het niet weer misgaan als wij mensen bij God vandaan gaan? En dan geeft de Heere aan Noach zijn regenboog in de wolken. Als een teken dat hij de aarde niet weer door water zal laten vergaan. Maar hij zal de wereld in stand houden. De seizoenen zullen elkaar afwisselen. De regenboog is het teken van Gods verbond. Van Gods trouw. Van Gods zorg. Voor heel zijn schepping. En nu ziet Ezechiël die regenboog rondom de troon. Wat is dat een prachtig teken van Gods trouw hier. Wat Ezechiël te zien krijgt is allemaal zo groot, zo ontzagwekkend, zo hoog verheven. Het zou hem af kunnen schrikken. Je zou wegvluchten. Waar moet je blijven als je Gods heiligheid ziet? Maar dan dit ontroerende teken van Gods trouw, van zijn verbond. De Heer heeft zijn belofte gegeven. En dat geeft nou vast. Later, als Johannes in Openbaring in de hemel mag kijken, dan ziet hij datzelfde. Een regenboog rondom de troon. Wat toont de Heer daar in zijn genade? Zijn ontferming. Hij is niet alleen hoog verheven, maar hij komt ook heel laag neer. Hij spreekt. Hij zoekt zijn dwalende volk op. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, mag Ezechiël later zeggen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God zoekt het leven van zondaar. En zo is hij in zijn zoon nabij gekomen. Toen de Heer Jezus op aarde was, kon je dat zien. Kon je dat merken. Kinderen kwamen bij hem en hij ontving ze. Want ze merkten dat ze bij hem welkom waren en veilig waren. Mensen aan de rand van de samenleving voelden zich tot hem aangetrokken. Juist hoeren en tollenaars kwamen om hem te horen. Niet omdat hij de zonde niet aanwees. Dat deed Christus wel. Maar omdat ze merkten dat hij hen niet afwees, maar hen opzocht in liefde. Hij keek niet op hen neer. Hij ontfermde zich juist. En als je die ontferming, die genade van de Heere ziet, gemeente, dan kun je toch ook alleen maar heel klein worden. Wat bent u goed? Zoveel ontferming. Pure genade. Ezechiël valt niet alleen neer omdat God zo hoog verheven is, maar ook omdat hij zo ontroerend nabij komt en genadig is. En als je zo de Heere ontmoet, dan leer je ook luisteren. Daar eindigt het hoofdstuk mee en dat is eigenlijk het begin van de rest van het boek. Ik hoorde de stem van iemand die sprak. Wie de Heere ontmoet, leert luisteren. Spreek, Heere, uw knecht hoort, uw dienaar luistert. Wat wilt u dat ik doen zal? Die houding is nodig om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Daarom moet Ezechiël eerst Gods heerlijkheid zien, voordat hij als profeet Gods woord kan spreken. Je kunt nooit spreken als je niet eerst geluisterd hebt. Dat geldt voor een profeet. Dat geldt voor ambtsdragers. Dat geldt voor elke christen. Voor heel ons leven. Wie de Heere werkelijk ontmoet, zal zich ook aan hem overgeven. Hier is mijn leven, Heer. Mijn tijd. Mijn bezit. Mijn capaciteit. Het is allemaal van u. De Heere spreekt. En ik leer luisteren in eerbied, in geloof, in gehoorzaamheid. Ezechiël geeft zich dan ook helemaal aan de Heere over. Hij protesteert niet tegen Gods roeping, zoals andere profeten wel doen soms. Hij is zo overweldigd, dat hij niet anders kan dan volgen en gehoorzamen. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. De Heere toont hem zijn macht. Hij is koning over heel de aarde. Nebukadnezar kan Jeruzalem wel innemen met zijn legers en het verwoesten. Maar Gods troonwagen rijdt zo in Babel binnen. Het hartland van Bel en Marduk en al die andere goden. Hij is de allerhoogste koning. Hij is ook zoveel groter dan die mensen in Jeruzalem denken. Hij laat zich daar niet opsluiten in de tempel of voor hun karretje spannen. En de Heer laat Ezechiël zien dat hij met hem is. Hij heeft die ballingen in Babel niet verlaten. Hij verstoot hen niet voorgoed, maar hij zoekt hen op. Met zijn roepstem. Opnieuw. Alleen door te luisteren naar hem is er toekomst. Dat blijft ook waar. Dat geldt in Jeruzalem. Dat geldt in Babel. En dat geldt in Veenendaal. De Heer bemoedigt Ezechiël met het oog op de taak die hem wacht. Ik ben met u, zegt hij zo vaak. Hier staat het niet met zoveel woorden, maar het wordt wel gezegd. Ezechiël moet zien wie de Heer is. Dan pas kan hij in zijn dienst staan. En daar moet het voor ons allemaal beginnen, gemeente. Niet dat je op zoek moet naar zo'n bijzondere ervaring. Die kreeg in het Oude Testament ook niet iedereen. En Ezechiël ontmoette de Heer op deze manier ook niet, elke week. Maar je moet wel God ontmoeten, persoonlijk. Soms vragen mensen, als ik de Heer wil dienen, moet ik dan dit of dat opgeven? Die relatie, of die vrienden, of die tijdsbesteding. Moet ik dat dan opgeven? Dat is niet de goede vraag om mee te beginnen. Het gaat eerst om wie de Heere voor je is. Of je hem nodig hebt, hem zoekt, hem wilt volgen. En die andere vragen komen daarna wel. En ja, het zou heel goed kunnen dat je dan dingen op moet geven. Want dat moet iedereen die Christus wil volgen. De Heere vraagt heel ons hart, al onze krachten. Maar dan moet je eerst weten wie dat vraagt. De Heere die zo ontzagwekkend groot is. En zo ontroerend genadig. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zou je aan die Heere je leven niet kunnen toevertrouwen? Hoe het dan ook gaat. Wat het dan ook kost. Hoeveel strijd het misschien ook geeft. Leef niet zonder hem verder. Want dan word je door zijn vuur verteerd. Maar buig voor hem. En wie voor hem buigt, die richt hij op. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u dat we tot u mogen komen in het gebed. Dat u de heerlijke heilige God zich neerbuigt en luistert. Uw oor neigt naar ons gebed. Heer, wij hebben dat niet verdiend, we moeten u dat ook vanmiddag beleiden. U zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan. Heer, we danken u voor die ontferming, die genade dat u spreekt, dat u luistert. Heer, leer ons ook luisteren en geef dat wij uit uw woord mogen zien wie u bent, steeds weer. Laat ons dat klein maken voor u, in verootmoediging. In aanbidding. dat u zo heerlijk bent, als wij nooit bevatten kunnen. En zo genadig, als wij evenmin ooit bevatten kunnen. Heere, bewaar ons er ook voor dat wij op een verkeerde manier over u denken of spreken. Menselijk, al te menselijk. Wilt u ons steeds weer corrigeren, vormen, door uw woord, door hoe u zich bekend maakt in uw Zoon. En Heere, breng ons bij u, voor het eerst als we u niet kennen persoonlijk, maar ook telkens weer, om steeds meer te zien wie u bent. En leer ons u zo ook dienen, op welke plaats dan ook. Heere, we bidden u dat u ook vandaag nog mensen roept om te dienen in uw koninkrijk, om uw woord te spreken. Wilt u dan ook gewillig maken om u te volgen. Maar we bidden u het ook op zoveel andere manieren. Op welke plaats u ons ook stelt. Ook in ons gezin. En naar onze buren toe. En collega's. Waar we ook zijn. Dat heel ons leven in uw dienst mag staan. Gaat u met ons als we hier vandaan gaan. Wees u met ons in de week die voor ons ligt. Met alle dingen die op ons afkomen. Als we vakantie hebben. Ons werk doen of als we niet meer werken. Neem ons onder uw hoede. Vergeef ons alles wat niet was tot uw eer. Ook van deze dienst. Alle woorden die nog veel te laag waren. Voor uw heerlijkheid en voor uw ontferming. Zie ons aan in uw Zoon. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, hoorder van de gebeden. Psalm 65, vers 1. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.